Goedemorgen, gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom. In deze eredienst waarin voor ons zal voorgaan dominee A.N. van der Wind. Kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 12 oktober. Hoop zowel in de morgen als avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Deelverlente aanstaande woensdag 8 oktober is er om 19:30 s'avonds weer een eredienst. Daarin hoopt dominee P.C.H. Kleinbloesem voor te gaan. Vanavond is er na de dienst weer jeugdvereniging in de oude school. Alle jongeren van harte welkom. Een klein berichtje over de catechese. De catechesanten van groep 3 van dominee Budding krijgen die catechisatie. Die worden morgenavond om 19:30 in de kleine consistorie van de kerk verwacht. Niet, zoals tot hiertoe bekend, 19:45. 19:30. Door een aantal gemeenteleden is het initiatief genomen om binnen de gemeente een muur van gebed te vormen rondom Olivia en familie van de Boogert. Zaterdag 11 oktober wordt dit weer georganiseerd, aanvang 19:00 in de oude school. Rond 19:30 zal het afgesloten worden. Wij willen dit half uurtje invullen met zingen en bidden. Dit zal voorlopig herhaald worden. Steeds de zaterdagavond 17:00, waarbij een ieder hartelijk welkom is. Collecte vandaag. Eerste collecte bestemd. Diaconie ten bate van de steun voor de Messias belijdende Joden. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. En bijzonder denken wij dan aan mevrouw J. Nel uit Driebrugge. Afgelopen week is zij in het ziekenhuis opgenomen nadat zij door een val haar heup brak. Olivia van der Boogert uit Driebrugge, van wie de behandeling als gevolg van een longinfectie vooralsnog moet worden uitgesteld. Eveneens afgelopen week, een vrijdag, is in ons midden Beb de Vries ten val gekomen, waardoor ze een armbreuk opliep. Wij zeggen dank met mevrouw Jannie Franken Stoutert, mijn excuus. Afgelopen week mocht zij weer thuiskomen na een opname uit het ziekenhuis. Kerkenraad wenst een ieder in ons midden, als ook op afstand verbonden, een gezegende dienst.
Yeah. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gezingen van Psalm 95. En laten de Heere Israëls God, ook onze God, de lof brengen. Hij is de hoogste koning. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot verboven alle goden kan schenken. Vers 2 en vers 3 van Psalm 95. Nadat die geboden en de samenvatting daarvan zingen van dezezelfde psalm het vierde vers. Want hij is onze God. Wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95 vers 4. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. De 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naast zijn huis. Gij zult niet begeren uw naast zijn vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Heer Jezus Christus heeft geantwoord toen gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet. Hij zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste, het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Deze morgen komen we in ons gebed tot u. We naderen voor uw heilige troon We roepen u aan. U de Almachtige. U de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van Jezus Christus. Wat hebben we nodig? Dat uw hand ons zal leiden en zal wijden. Wat we hebben gezongen. Dat we schapen zijn. Die ons laten roepen en laten leiden. Dat we uw stem horen. Dat we dat zullen geloven. En ons niet verharden. Heren, wat hebben we dat nodig? Omdat wij schapen zijn die geneigd zijn onze eigen weg te kiezen. Die dwalend zijn, kwetsbaar voor de aanvallen van de boze. En daarom bidden wij van u. Wilt u zelf ook deze morgen zo in ons midden zijn, dat u ons bij de hand neemt, dat u ons onderwijst. Wilt u zo met uw Heilige Geest ook bij ons binnenkomen met uw woord, dat we luisteren en geloven. Dat we gehoorzamen, dat we u zullen leren dienen. Heere, kom zo met de kracht van uw geest, omdat uw woord zijn heerschappij voert over heel de gemeente en over ieder persoonlijk. Wees ons daarin genadig en vergeef ons alle zonde en schuld. Reinig ons, Heere, van de ongerechtigheid in ons hart. En de kwade woorden die gesproken zijn. Reken ons al onze nalatigheid niet toe. Ook wanneer we de verkeerde dingen hebben laten voorgaan. Boven u. En uw woord. De liefde voor u. En de liefde voor de naaste. We bidden om vergeving. Dat u ons het kwade niet toerekent, maar ons aanziet in de Heer Jezus Christus, in zijn verzoenend bloed. En dat we door hem vrede mogen hebben bij u de levende God. Wat een genade, Heer. Dat u vanuit uw uitverkoren volk, Israël, ook aan ons de zaligmaker hebt gegeven. De Heer Jezus Christus, de grote zoon van David. Die op deze aarde is gekomen. Daar zijn voeten heeft gezet. En zo ook vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, het evangelie de wereld in heeft gestuurd. Door uw Heilige Geest. Opdat die naam onder alle volken zal klinken. Van oost tot west en noord tot zuid. En dat die naam van de Heer Jezus. Hij de koning der Joden. Ook de zaligmaker der wereld zal zijn. En we brengen u dank voor die grote genade. Onverdiend dat u ook ons hebt willen roepen. Opdat wij komen tot u. En dat wij door de Zoon de Vader zouden leren kennen. In zijn genade en ontferming. In zijn liefdevolle nodiging. Opdat we alles zouden buigen bij het kruis van Christus. En onze toevlucht nemen tot die God die leeft en die roept. Heere, schenk ons dat geloof. Leer ons daaruit te leven. Geef ook deze morgen dat uw woord opengaat. Dat uw naam wordt groot gemaakt. Heere, en dat wij zo u zullen kennen. Als onze God en zaligmaker. Als onze vreugde en hoop. Dat we u ook zo zullen gehoorzamen. Met toewijding. Ja, Heere, met heel ons leven. Dat we onze lichamen. Heel ons bestaan zullen toewijden aan u. Wij bidden dat u ons ook daar meer overvloedig in maakt. In de bereidheid om uw weg te gaan. Om onszelf voor u op te offeren. In de verloochening van ons eigen ik. En in de toewijding aan uw naam. U bidden we dat u zo ons genadig en nabij bent. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Geef dat overal, ook deze dag, uw woord opengaat. Ook in de gemeenten in ons land. dat uw woord opengaat en het evangelie klinkt. Uw naam wordt groot gemaakt. Mensen tot geloof komen. Worden gebracht vanuit de duisternis in uw licht. Dat uw gemeenten worden opgebouwd. Ja, vervul ons daarvoor met uw Heilige Geest. En dat we vanuit de volheid van uw Geest ook tot getuigen in de wereld zullen zijn. In vrijmoedigheid. Ja, Heere, met woorden en met daden. Opdat gezien zal worden dat de Heere Jezus Christus in ons midden is. In de gemeente. Naar uw belofte. Dat de Heere Jezus Christus in ons leeft. En zijn beeld gezien mag worden door alles heen. In de vreugde die we kennen. In de zorgen, in verdriet. Heere, dat we in al onze wegen Christus zullen volgen. En zijn beeld openbaar zal worden. Zo willen we dit van u bidden. Schenk uw zegen. Nu we deze morgen ook zijn samengekomen in de kerk of elders luisteren. Dat we, Heere, uw zegen mogen ontvangen en zullen meedragen. Wij vragen dat in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Oude Testament, in het boek van de Richteren, het hoofdstuk 8 en 9. Ik vind de schriftlezing voor deze morgen in het boek Richteren. Hoofdstuk 8, vers 22, 23 en dan verder bij vers 33 tot en met hoofdstuk 9, vers 21. Dat is wat aan het einde van de geschiedenis van de richter Gideon. We lezen het woord van God in Richteren 8, vers 22, 23 en daarna verder bij vers 33. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: heers over ons. Dat wil zeggen, wees koning over ons. Zo gij als uw zoon en uw zoons zoon, terwijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt. Maar Gideon zei tot hen: ik zal over u niet heersen. Ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. En volgen we bij vers 33. En het geschiedde als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israëls zich omkeerden en de Baals nahoreerden. En ze stelden zich Baal-Berit tot een god. En de kinderen Israëls dachten niet aan de Heer hun God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En ze deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal. Dat is Gideon. Al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Abimelech nu, de zoon van Jerubbaal, ging heen naar Sichem tot de broeders van zijn moeder. En hij sprak tot hen en tot het ganse geslacht van het huis van de vader van zijn moeder, zeggende: spreek toch voor de oren van alle burgers van Sichem, wat is u beter? Dat 70 mannen alle zonen van Jerubbaal over u heersen, of dat 1 man over u heersen. Gedenkt ook dat ik uw been en uw vlees ben. Toen spraken de broeders van zijn moeder van hem voor de oren van alle burgers van Sichem al dezelfde woorden. En hun hart neigde zich naar Abimelech, want ze zeiden: hij is onze broeder. En ze gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal-Berit. En Abimelech huurde daarmee ijdele en lichtvaardige mannen die hem navolgden. En hij kwam in zijn vaders huis te Ofra. En hij doodde zijn broederen, de zonen van Jerubbaal, 70 mannen op 1 steen. Doch Jotam, Jerubbaals jongste zoon, werd overgelaten. Want hij had zich verstoken, verborgen. Toen vergaderden zich alle burgers van Sichem en het ganse huis van Millo en gingen heen en maakten Abimelech ten koning bij de hoge eik die bij Sichem is. Als ze dit Jotam aanzeiden, zo ging hij heen en stond op de hoogte van de berg Gerizim. En verhief zijn stem en riep, en hij zei tot hen, hoort naar mij, gij burgers van Sichem, en God zal naar ulieden horen. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. En ze zeiden tot de olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen? En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom, kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden de bomen tot de wijnstok, kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tot hen, zou ik mijn most verlaten die God en mensen vrolijk maakt en zou ik heen gaan om te zweven over de bomen? Toen zeiden al de bomen tot het doornbos, kom gij, wees koning over ons. En het doornbos zei tot de bomen, indien gij mij in der waarheid tot een koning over uzelf zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Maar indien niet, zo ga vuur uit het doornbos en verteren de ceders van de Libanon. Alzo nu, indien gij het in waarheid en oprechtheid gedaan hebt, dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, en indien gij wel gedaan hebt bij Jerubbaal en bij zijn huis, en indien gij hem naar de verdiensten van zijn handen gedaan hebt, want mijn vader heeft voor ulieden gestreden, en hij heeft zijn ziel ver weggeworpen, en u uit der Midian niet in hand gered. Maar gij zijt heden opgestaan tegen het huis van mijn vader, en hebt zijn zonen 70 man op één steen gedood. En gij hebt Abimelech, een zoon van zijn dienstmaagd, koning gemaakt over de burgers van Sichem, omdat hij uw broeder is. Indien gij dan in waarheid en oprechtheid bij Jerubbaal bij zijn huis de deze dagen gehandeld hebt, zo wees vrolijk over Abimelech, en hij zij ook vrolijk over ulieden. Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech, en verteren de burgers van Sichem en het huis van Millo. En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Millo en verteren Abimelech. Toen vlood Jotam en vluchtte en ging naar Beer. En hij woonde al daar vanwege zijn broeder Abimelech. Tot zover deze schriftlezing. Ik wil u deze morgen het woord van God bedienen vanuit deze geschiedenis die we gelezen hebben. Bijzonder ook vanuit de fabel die Jotam vertelt, dat verhaal dat hij vertelt over die bomen. En de kerntekst daarbij, in de toepassing die hij maakt, is vers 16 en 17, de kerntekst voor de preek. Het wat lange samengestelde zin eigenlijk, in het bijzonder vers 16 en 17. Alzo nu, indien gij het in waarheid en oprechtheid gedaan hebt, dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, en indien gij wel gedaan hebt bij Jerubbaal en bij zijn huis, en indien gij hem naar de verdiensten van zijn handen gedaan hebt, want mijn vader heeft voor ulieden gestreden, en hij heeft zijn ziel ver weggeworpen, en u uit der Midian niet in hand gered. Tot zover deze tekstversen. We zullen nu gaan zingen opnieuw van Psalm 95 en dan de versen 6 en 7... U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. We zingen van Psalm 95, vers 6 en 7. In deze psalm gaat het ook over de ongehoorzaamheid van het volk Israël en de toorn van de Heere daarover. En dat is iets wat we in het boek Richter ook elke keer weer tegenkomen. Dat de Israëlieten zich van de Heere en zijn dienst afkeren. En dat de Heere daarover ook met zijn oordeel komt. We gaan zingen van Psalm 95, vers 6 en 7. Gemeente, er staat iemand hoog op de berg Gerizim. En hij verheft zijn stem. Hij roept over het dal naar de mensen beneden. Door de sterke akoestiek daar tussen de bergen kun je beneden duidelijk horen wat hij zegt. Hij roept naar de mensen die daar in Sichem zijn samengekomen. Hoor, zo klinkt het over het dal. Hoor, burgers van Sichem. Luister naar mij. Die man op de berg die begint te vertellen. Het is een indrukwekkend verhaal. Het gaat over bomen. Bomen die een koning willen. Wie is dat? Daar op die berg Gerizim. En waarom roept hij naar de mensen in Sichem? Wat is er aan de hand? Er staat er een hele menigte mensen op een veld bij een grote eik. In Sichem. Sichem, dat is de plaats, een belangrijke plaats in de geschiedenis van Israël. De eerste plaats in Canaan waar Abraham was neergestreken. Toen hij door de Heere naar dat land werd gestuurd en geleid. De eerste plaats waar hij neerstreek en een altaar voor de Heere bouwde. Het land dat voor zijn nageslacht zou zijn. Sichem. Waar eeuwen later Jozua heel Israël had verzameld toen ze het beloofde land waren binnengetrokken. En bij de berg Ebal en Gerizim vloek en zegen had verkondigd. Sichem, vandaag de dag ligt daar de stad Nablus. En ook nu zijn de burgers van Sichem massaal bij elkaar gekomen. Om op die centrale plaats bij de heilige eik iemand tot koning te zalven. Namelijk Abimelech. Feestelijk gebeuren natuurlijk, waar de mensen vol van zijn, waar mensen enthousiast over raken. Abimelech, tot koning gezalfd. Wie is dat dan? Ja, dat is er één van Jerubbaal uit Ofra. En Jerubbaal is de andere naam van Gideon. U weet wel, de rechter met dat kleine leger die met 300 man de Midianieten versloeg. Gideon, in Gods kracht een dappere held. Deze Gideon of Jerubbaal had heel veel zonen. Wel 70 zonen bij een groot aantal verschillende vrouwen in Ofra. Maar naast al deze vrouwen ging hij ook nog naar een vrouw in Sichem. Een bijvrouw. Een niet-officiële verhouding. En daaruit is Abimelech geboren. In Sichem vinden ze dat wel wat. Van Gideon ook bij hen een zoon. Hun Abimelech. En ze zullen hem uitroepen tot hun koning. En terwijl die plechtigheid daar in volle gang is, verschijnt er onverwacht iemand die hen toespreekt. En dat is Jotam. En dat is een van de 70 zonen van Jerubbaal uit Ofra. Die wel een erkend kind was van de grote richter, de jongste van die hele rij zonen. En Jotam, die gaat nu een tegengeluid laten horen vanaf de berg. Hij vertelt een fabel. Nee, dit is geen fabeltje. Zoals we een verzinsel noemen en wat je niet moet geloven, een leuk verhaaltje. Het is geen nep verhaal dat nergens op slaat, maar een fabel als literair genre waarin een boodschap verpakt zit. Wanneer dieren of bomen kunnen spreken, wanneer dieren of bomen menselijke karakters voorstellen, dan noemen we dat in de letterkunde een fabel. Nu, zo'n soort verhaal gaat Jotam vertellen. Dus jongens en meisjes, het is een verhaal over bomen. En luisteren jullie ook maar wat Jotam vertelt aan de mensen in Sichem. Eens gingen de bomen op weg om een koning te zoeken. Er waren allemaal verschillende soorten bomen en dan willen zij graag ook een koning hebben. En welke boom moet dat zijn? Ze komen eerst bij een olijfboom. In Israël waren heel veel olijfbomen. Daar groeien olijven aan, van die kleine ronde vruchten. Olijfbomen kunnen ook heel oud worden. En de andere bomen die zeiden tegen zo'n oude grijze olijfboom: we willen graag dat u onze koning zult zijn. Maar de olijfboom schudde zijn hoofd. Nee, dat wil ik niet. Waarom zou ik hier weggaan om dan hoog boven alle bomen rond te zweven en met mijn takken een beetje te wuiven? Nee, ik blijf graag op mijn eigen plek, zodat de mensen mijn olijven kunnen plukken. Daar zijn ze altijd heel blij mee. God en de mensen prijzen mijn vruchten. Ze maken olijfolie. En dat gebruiken ze bij het koken. Of als ze een wond hebben, verzorgen ze hun wonden. Ze zalven hun huid met de olijfolie, dat die heerlijk ruikt. Ze steken hun lampjes mee aan. Ze kunnen er zoveel mee doen. De olijfboom wil geen koning worden over de bomen. Hij wil gewoon op zijn eigen plek blijven als hij maar olijven kan voortbrengen. Daar kan hij de mensen mee dienen en die houden van hem. Die prijzen hem. Toen vroegen de bomen het aan de vijgenboom. De vijgenboom, dat was in Israël ook een prachtige, waardevolle boom. Kom, wees u dan onze koning. Maar de vijgenboom die wilde het ook al niet. Waarom zou ik hier weggaan om dan hoog boven alle bomen rond te zweven en met mijn takken een beetje te wuiven? Laat mij maar op mijn plek staan. Zodat er aan mijn takken vijgen kunnen groeien. Van die lekkere, zoete vruchten. Toen vroegen de bomen het aan de wijnstok. Die heb je in Israël heel veel. Wijngaarden. Waar druiven groeien. Kom, wijnstok. U moet onze koning worden. Maar ook de wijnstok wilde niet. En wanneer er een nieuwe oogst van druiven is en die worden geperst en de mensen drinken van die heerlijke wijn, dat maakt hen vrolijk. En ze danken de Heere God voor dat goede land. De wijnstok wil helemaal niet anders. Op het laatst gaan al die bomen naar een doornbos, een doornstruik. Kom, doornstruik, wilt u onze koning niet zijn? Nou, ja, dat lijkt die doornstruik best mooi. Ja hoor, zegt hij. Dan moeten jullie wel goed naar mij luisteren. En kom er hier onder mij, onder mijn schaduw. Daar zit je veilig en daar is het niet zo heet. Dus kinderen, in dat verhaal van Jotam kiezen de bomen een doornstruik als een koning. Wat denk je, zal dat een geschikte koning zijn? Nou, voor de Israëlieten was een doornstruik een nutteloze struik. En als je dat op je land had, dat was zelfs lastig. Die kon je maar moeilijk wegkrijgen. Zo'n doornstruik is veel te wild en te warrig. Er zitten allemaal stekels aan waaraan je je verwondt. En die doornstruik zei, kom maar onder mijn schaduw. Maar je kunt helemaal niet onder zo'n struik gaan zitten. Er is geen ruimte voor schaduw. Daar krijg je schrammen van als je dat probeert. En stekels in je armen. Moet dat nu hun koning zijn? De bomen, die willen een doornstruik tot een koning maken. Wat een slechte keuze is dat. Nou, waarom vertelt Jotam dit verhaal? Ja, daar beneden, bij de berg, daar wordt Abimelech tot koning gezalfd. En denk eens na, is dat wel een goede keuze? Vanaf de berg stelt Jotam die indringende vraag. Wel nu, wat jullie gedaan hebben, dat jullie Abimelech tot koning hebben gemaakt, is dat nou echt goed? Is dat eerlijk? Denken jullie dat oprecht? Of hebben jullie zojuist gekozen voor de doornstruik? Jotam die laat de mensen nadenken. Zeg, jullie moeten eerlijk zijn. Jullie moeten de waarheid onder ogen zien. Ja, dat is wat de Heere God laat doen in deze wereld. Zo laat Hij zijn woord verkondigen in de wereld en aan zijn volk. Onderzoek je hart. Ben je wel goed bezig? Is dat wel de goede keuze die je gemaakt hebt? Vaak beseffen wij dat niet onmiddellijk. Of we laten ons meeslepen met anderen in een bepaalde richting en het lijkt allemaal zo mooi. Totdat de Heilige Geest je ogen ervoor opent en er licht valt op je daden, op je hart. Ontdekkend licht. Op je verkeerde gedachten. Op je zondige verlangens. Die keuzes. Wat je doet. Wat je zegt. En je ziet, het strookt niet met de wil van God. Luister u zo ook naar het woord van God, gemeente. Ken u zelf. Onderzoek je hart. Al lijkt misschien iets onschuldig, al lijkt iets goed bedoeld, maar wat je doet, heb je dat nou van de Heere geleerd? Heb je dat nou van Christus geleerd? Volg je Hem daarin? Of toch niet? Is het toch nog die oude mens? Is het weer die oude mens? Waarom was dat zo verkeerd, dat ze in Sichem Abimelech zalfde tot een koning? Nou, eerder hadden de Israëlieten dat met Gideon willen doen. Dat hebben we ook nog gelezen in die twee versen waar ik mee begon. En Gideon, dat was hun richter. Dat was een man Gods. Dat was hun aanvoerder. En ze dachten, als ze dat nou kunnen vasthouden met een erfelijk koningschap, hebben we nu Gideon door God gegeven. Als we hem koning maken in een erfelijk koningschap, dan zullen we altijd een koning hebben. Van vader op zoon. Maar Gideon had dat geweigerd. Gideon besefte dat permanente koningschap is nu niet naar Gods wil. De Heere is uw koning. Hij zal over u regeren. En wat betekent dat? Nou, dat als je weer in nood komt en als je weer van de Heere bent afgedwaald, dan moet je ook echt naar Hem terug. Dan kun je niet zeggen, ja, we hebben een koning, die zorgt er wel voor. Je moet naar de Heere terug. Je moet je voor Hem verootmoedigen. Je moet Hem weer smeken om zijn hulp en wachten tot Hij opnieuw dan een richter geeft. Opnieuw een verlosser. Dus Gideon die gaf in Richter 8 vers 23 het juiste antwoord. Hij weigerde de eer van het koningschap. Hij zei, de Heere zal over u heersen. Hij beslist, niet wij. Gideon spreekt daar goede woorden. Hij weet wat de wil van God is. En toch. Toch laat hij zich verleiden. Want in zijn hart vindt hij het geweldig om te leven als een koning. Dat blijkt namelijk uit zijn daden die daarna worden verteld in dat hoofdstuk. Namelijk dat Gideon zich laat betalen met heel veel goud. Dat vindt hij wel mooi. En dat hij dan een efod maakt, dat is een priesterkleed waarmee je God kunt raadplegen. En Gideon organiseert op die manier in zijn stad een eigen heiligdom. Hij maakt een efod. En dan maakt hij een eigen heiligdom bij. En dan kan iedereen bij hem terecht. En zo bouwt hij als het ware zijn successen verder uit. Hij laat zich behandelen alsof hij een koning is. Hij neemt een efod. En ook de luxe van een groot aantal vrouwen die 70 zonen voor hem ter wereld brengen in het Oude Oosten, is dat precies het gedrag van een koning. En zo toon je dat je een vorst bent, dat je rijk en geëerd bent. Dus Gideons woorden, gemeente, die waren goed en mooi. Hij had de Midianieten verslagen in Gods kracht. Maar de zonde in zijn eigen hart, die heeft hij niet verslagen. De begeerte naar macht. En de begeerte naar rijkdom. En de begeerte naar vrouw. En aan het einde van zijn leven heeft dat hem bij de Heere vandaan getrokken. In een zondige levensstijl. En daar zit ook die affaire bij. Die affaire met een bijvrouw in Sichem. En daar kreeg hij ook een kind bij. Een zoon die hij Abimelech noemde. En Abimelech, dat betekent: mijn vader is koning. Aha. Wat doe je nou, Gideon? Toch nog dat even willen vastleggen bij dat niet officiële kind in Sichem. Mijn vader is koning, noemde hij zijn kind. Ja, en wat heeft dat betekend voor deze Abimelech toen hij opgroeide en zijn naam droeg? De naam mijn vader is koning, als dat zo is, dan moet ik dat zelf ook kunnen zijn. Dat is de gedachte die wel heel makkelijk opkomt. Maar dan zie je dat eigenlijk de oorzaak al bij Gideon ligt. Gideon als vader, als richter heeft hij Israël verlost in Gods kracht. Maar als vader gaf hij een slecht voorbeeld. En zo is te begrijpen dat Abimelech dan ook wel een koning wilde zijn. Menselijk, psychologisch, niet vreemd. Hij was een buitenechtelijk kind van Gideon, van Jerubabel. Hij zal dat ook wel hebben gevoeld. Hij kreeg niet die rechten van die 70 zonen in Ofra. Daar telde hij niet mee. In die zin zal hij een buitengesloten kind geweest zijn. Maar zijn vader had hem Abimelech genoemd. En dan gaat hij op dat pad verder. Hij gaat naar de familie van zijn moeder in Sichem. Hij weet erop in te praten. Hij fluistert zoete woorden. En hij zegt: ik ben er één van jullie. We hebben toch een goede band. En zo kan een mens zijn connecties gebruiken. En dan gaat er een mooi verhaal rond. Is het wel zo handig? 70 zonen van Jerubabel is één sterke man van eigen volk. Niet veel beter. Je hoort de ambities van Abimelech. En ze gaven hem geld. Veel geld. 70 zilveren shekels. Uit de tempel van Baal-Berit. Heidens geld. En dan huurt hij wat bandieten in. En ze gaan met elkaar naar Ofra. En ze vermoorden alle 70 zonen van Jerubaal. En deze man, die kiezen ze in Sichem als koning. Het is toch eigenlijk een terrorist. Met zijn slechte maatjes en zijn praatjes. Het is een nutteloze doornstruik. Maar blijkbaar letten die burgers van Sichem daar niet op. Het lijkt hen niet te deren. Ze geloven in hun man als de sterke leider van eigen bodem. Ziet u wat de mensen doen? Zo gaat het in deze wereld. Maar let ook op je eigen hart. Wat leeft er? Wat volg je nu? En dan laat Jotam een tegengeluid horen. Want die jongste van die 70, die is ontsnapt van de moordpartij. En Jotam die wist zich te verstoppen. En nu staat hij daar op die berg Gerizim. Er is daar één stem die roept. Een profetische stem. Enoch, de jongste. Hoe kwetsbaar. Maar toch als een godswoord. En als je nou in deze brute geschiedenis zoekt naar een lichtpunt, dan is dat deze stem van boven. Er is daar iemand die de waarheid blootlegt. Het is een verhaal dat de gewetens aanspreekt. En dat is genade. Als dat klinkt. Het lijkt wel, als je zo leest wat er allemaal gebeurt, het lijkt wel alsof God er niet bij is, alsof hij zwijgt. Maar hij is er, in die woorden van Jotam. Ja, wanneer de woorden van God niet leiden tot bekering, dan zullen ze het oordeel brengen over de zondaar. Maar God is er. En de Heer is koning. En laat haar een stem klinken tot waarschuwing. En hij zal het kwaad straffen. En het is genade als je daarvoor zijn waarschuwing mag horen. Ook vandaag. Ook in wat Jotam ons voorhoudt. Dat Sichem nu Abimelech uitroept tot koning. Dus hun dwaze keuze voor de doornstruik. En Jotam benoemt dat, als we goed lezen, hij benoemt dat als opstand tegen Jerubbaal. Zo kleurt hij dat in. Hij duidt het als ontrouw aan de richter Gideon. Die door Gods genade hen heeft verlost van de vijanden. Denk eens aan Jerubbaal als Gods dienaar. Is het eerlijk naar hem toe wat jullie doen? Hebt u goed gehandeld met Jerubbaal in zijn huis? Aan het einde van Richter 8 stond het al genoteerd. Ze bewezen Jerubbaal geen weldadigheid. Voor al het goede dat hij voor Israël had gedaan. En dat is wat het volgende hoofdstuk Richter 9 dan laat zien. Ze bewezen Jerubbaal geen weldadigheid. En dat herinnert ons, gemeente, aan de Bijbelse opdracht om hen in ere te houden die God ons ten goede heeft gegeven. Het kunnen je ouders zijn die je zijn voorgegaan in de wegen van de Heer. Misschien was er een lerares die je de liefde van God heeft laten zien. Of heb je een opa. Of je hebt een vriendin die, ja, waarvan je geestelijk gezien veel hebt geleerd. Of de ambtsdragers, door God geschonken aan de gemeente. Houd hen in eer. Blijf hen trouw. Doe hen geen kwaad. Het is niet zo dat wij mensen zo moeten bewonderen en zo op een voetstuk moeten plaatsen dat het afgoderij wordt. Maar het is wel bijbels om hen dankbaar te zijn die ons door de Heere ten goede zijn gegeven. Dat we hen niet vergeten, maar dat we aan hen weldadigheid bewijzen. En dat is wat Jotam hier aan de kaak stelt. Dat is zoals hij het formuleert. En daar komt hij voor uit zijn schuilplaats. Dat is ook moedig. Want hij is van die 70 zonen alleen overgebleven. En zijn leven zal hij niet veilig zijn. Daarom blijft hij ook op afstand. Maar hij kan niet zwijgen. Hij kan niet zwijgen over dit kwaad. Die zware misdaad. begaan tegen de dienaren van God. Ja, Jotam spreekt in vers 17 over mijn vader. En daarin voel je zijn persoonlijke geraaktheid. En Jotam komt vol vuur en passie dan op voor Gideon. Zijn jullie vergeten wat hij voor jullie heeft gedaan? Ondanks zijn fouten. En niet, dat is niet omdat je daar als kind liever niet van wilt horen. We hebben zojuist gezien dat Gideon aan het einde juist steeds dieper de fout ingaat. Ook Gideon was geenszins de vlekkeloze verlosser. We kunnen niet zomaar wegvuiven. Ook in zijn leven waren die gebreken die er niet hadden moeten zijn. Tegenover de burgers van Sichem grijpt Jotam terug op het goede van zijn vader. Wat hij door Gods kracht voor Israël heeft gedaan, zijn ze het soms vergeten. Zullen ze daar niet aan terugdenken? Op die berg, jongens en meisjes, op de berg staat Jotam te roepen. En hij zegt, jullie weten toch wel, van Gideon, die heeft voor u gevochten. Hij heeft zijn leven gewaagd. Hij heeft zijn ziel ver weggeworpen voor jullie. Dat betekent, hij heeft zijn leven gewaagd. In die gevaarlijke strijd. Om de Midianieten te verdrijven. Die rondging om te plunderen. Die steeds kwamen om brand te stichten, om te moorden. Jotam zegt, Gideon, mijn vader, heeft u bevrijd van die vrede vijand met gevaar voor eigen leven. En wat doen jullie nu in Sichem, roept Jotam. Nu kiezen jullie voor deze Abimelech als koning. Deze die de andere zonen van Gideon allemaal heeft uitgemoord. Deze Abimelech die zo heel anders is dan de richter die God jullie heeft gegeven. Kiezen jullie voor een waardeloze doornstruik. Jotam vindt dat zo erg. Er zal vast ook veel emotie in hebben gezeten. Ze als getuig zijn aanklacht over Sichem uitroept. Jullie hebben de verdiensten van jullie Baal verloochend. Het is een schande. En dat zal niet ongestraft blijven. Kunt u dat meevoelen met Jotam? En ken jij ook een verlosser? Ken je ook een verlosser waar je voor op wil komen? Ja, dan denk ik aan de Heer Jezus. In al die richters zien wij toch ook iets van Hem. In al die richters zien we iets van de Christus die ons door God is gegeven. Die richters die hadden iets, al was het vaak ook zo gebrekkig met hun leven. Maar toch iets van de door God geschonken verlosser. En dat getuigenis in vers 17 over Jerubbaal. Jerubbaal, dat geldt in veel hogere mate van Christus. Hij die de dienaar van God is. Hij die de gezonden is van de Vader. Heeft hij niet voor u gestreden? Jezus. Streed een zware strijd. Een zware strijd tegen Gethsemane. Hij werd voor de rechter gebracht. En hij stond daar in eenzaamheid. Hij heeft het vloekhout gedragen. Om gekruisigd te worden. Hij zag de duistere dood in de ogen. En voor wie deed hij dat? Hij deed dat voor zondige Adamskinderen. Hij deed dat voor goddelozen. Hij deed dat om u en mij te verlossen uit de macht van de duivel. Wil je voor hem niet opkomen? Moeten wij hem niet trouw zijn in alle dingen? De Heer Jezus, hij gaf zijn leven. Hij schonk zijn leven tot verzoening van onze zonden. Wat een kostbaar bloed. Kostbare bloed van het vlekkeloze lam. Hoe kun je dan ooit nog je liefde voor hem laten verkillen. Hoe kun je toch je laten verleiden door zijn tegenstander en dat je toch weer het spoor van de wereld volgt? Hoe kan dat toch? Hoe durven we? Gedenk de diepe liefde van de Heer Jezus. Zie je niet wat hij gedaan heeft? Dat hij die herder is die zijn leven gaf voor de schapen. Hij is de koning die de zwaarste strijd heeft gevoerd. Hij zal u leiden naar de eeuwige rust. Jezus is veel meer dan Gideon. Hij heeft de verleidingen weerstaan. Toen de duivel hem alle macht en glorie van de wereld heeft aangeboden. Gideon is gevallen door de verleidingen. Jezus heeft de verleidingen weerstaan. Jezus gaf niet toe toen ze hem in Nazareth met geweld koning hadden willen maken. Maar hij deed nooit iets buiten de wil van zijn vader. Als er dan één koning mag zijn, laat dat Jezus zijn. Hij is het waard. Boven wie of wat dan ook, met Jezus kiest ons hart niet voor de doornstruik. Nee, hij is als de olijfboom. Die olijfboom met die geweldige olie. Jezus, onze olijfboom die ons met zijn olie verkwikt en geneest. Die ons telkens nieuwe krachten geeft. Koning Jezus, die is onze vijgenboom. Zijn genade, zijn vrede. Die zijn als zoete vruchten voor ons hart. Koning Jezus is onze wijnstok. Want de verzoening door zijn bloed, dat brengt ons vrijheid. Brengt ons eeuwige vreugde. Brengt ons het zalige leven. Zouden wij in alles wat wij doen en zeggen, niet hem trouw moeten zijn. Wandel zoals u Christus hebt leren kennen. Bedenk wat hij ons heeft geleerd. Dat we de oude mens afleggen. Dat we de nieuwe mens aandoen. Ja, Jotham verhief zijn stem. Hij liet zich horen. Hij kon niet zwijgen. En laat dat vuur. Ja, laat het vuur van de liefde voor Christus ook in u branden, gemeente. Gedenk wat hij voor ons deed. Laten we elkaar ook aansporen om hem trouw te blijven. Trouw aan de Heer. Trouw aan zijn huis. Met liefde voor zijn broers en zussen. Liefde voor zijn gemeente. Trouw aan het evangelie. Het evangelie van het kruis. Trouw aan zijn weg. Zijn nederige weg. Om anderen te dienen. Volg de juiste leidsman. Daar gaat het hier over. We zagen wat de mensen deden. En dat is toch ook herkenbaar. Hoe makkelijk wij afwijken. Makkelijk van de goede weg. Jerubbaal was ook bezweken voor de verleidingen. En Abimelech ging er nog veel dieper in door. Wij vallen zo makkelijk voor allerlei afgoden. Misschien de afgod van onze trots en roem. Of de afgod van steeds weer en meer succesvol moeten zijn. Gideon dacht dat hij het nog wel wat uit kon breiden, zijn macht en heerlijkheid. Hij viel ervoor. En anderen moeten ervoor aan de kant. Hoe snel kiezen de mensen ook niet voor foute leiders. Zoals in Sichem Abimelech koning maakte voor die leiders die soms weinig hebben gepresteerd. Leiders die vol stekels zitten. Leiders die bruut zijn en grof. En die sluw met praatjes voor eigen volk. De mensen weten te bespelen. En tegenstanders die worden weggewerkt. Dat zie je toch in de wereld. hoe de mensen daarvoor kiezen. We krijgen deze maand ook weer verkiezingen. Wat voor type figuren gaat ons volk stemmen? Wat voor type mens zou u willen kiezen? Zoek erin dat soort, zoals de Heere God ze ook graag kiest. Zoek zulken die in de weg van Christus willen gaan. Die foute leiders. Figuren zoals Abimelech met hun verraderlijke gevlei, hun ego. Eigenlijk stellen ze niet meer voor dan die doornstruik. Je kunt er echt niet onder schuilen. Ze bieden geen schade. De hitte vliegt. In Israël vliegt bij een hitte. Een doornstruik makkelijk in brand. Dat had je ook met zo'n doornstruik. En het gaat ook over vuur en de doornstruik. Het gaat snel mis. En dan verwoesten ze zichzelf en anderen. En dat is wat Jotam uiteindelijk ook voorzegt. Want zijn fabel is een profetie die zowel Abimelech als Sichem als een vloek zal treffen. Dat lezen we in vers 20. Zowel van de koning als van de burgers zal vuur uitgaan en dan vernietigen ze elkaar. En als je het hoofdstuk verder uitleest, dan gebeurt dat ook. De Heere God die laat de goddeloosheid niet bestaan. Als men God verlaat en zich niet wil bekeren, dan blijft dat niet ongestraft. Dat verraad van Abimelech aan zijn broers, dat was vreselijk. En God die liet dat op hem terugkeren. Dat vertelt het einde van hoofdstuk 9, vers 56, 57. En dat gaat volgens de vervloeking die Jotam had uitgesproken. Laten we oppassen voor foute leiders. Dat laat de fabel van Jotam ons ook zien. Verhef niet zo'n doornstruik als Abimelech tot koning. Wat voor leidsman behaagt de Heer? Hoe wil hij een richter zien? Hoe wil hij een koning zien? Nou, dan kunnen we wel denken aan Gideon in het begin van zijn leven toen God hem riep. En door wie God verlossing gaf. Uit die tijd dat de Heer hem riep, toen had Gideon geen grote dunk van zichzelf. Hij was oprecht nederig. Hij wist zich afhankelijk van God. Hij zette niet zichzelf naar voren. Hij werd geroepen. En zo hoort volgens het woord van God een leidsman te zijn. Niet opdringerig, maar nederig. Niet gelovend in eigen kracht, maar luisterend naar de Heer. Afhankelijk, volgend. Naar God, die niet zichzelf sluw naar voren heeft gewerkt, met praatjes, met geld, maar die zoekt waarheen de Heere roept. En als we zo het aan de Heere willen overlaten, op zijn leiding letten, dan kunnen we daarin ook onze eigen gegeven plaats accepteren. Als we aan die andere bomen denken, aan die fabel. Wees ook dankbaar wanneer je als een olijfboom anderen mag dienen. Als je op een plaats bent waar je tot zegen kunt zijn, waardevol in de ogen van God en van de mens. Of wanneer je nou bent als die vijgenboom, denk niet dat je ook olijven moet voortbrengen. Laat staan dat je zou verlangen om boven de bomen te zweven. Dan kan aan je worden getrokken. Men wil iets van je. Het lijkt zo mooi. En dan kun je twijfelen, welke kant moet je opgaan in je lijf? Hoe maak je je keuzes? Nou, die vraag, gemeente, hoe maak je je keuze, die kun je omzetten naar wie kies je te volgen. Wie wijst u de richting? Wie is uw voorbeeld? Wie is uw leidsman? Ga in de voetsporen van Jezus. Gedenk wat Hij voor ons heeft gedaan. Hoe Hij voor ons heeft gestreden. Hoe hij in zijn sterven zondaar heeft gered van het verderf. Blijf in hem, blijf in Christus, afhankelijk van zijn hulp en kracht, dat u het van hem verwacht en gehoorzaam. Aan zijn weg en woorden, dat we leven zoals hij ons voorging, dat we het kruis dragen, dat we de naaste dienen en de Vader eren. Want je heiland volgen door genade in geloof, je heiland volgen, dat geeft blijdschap. Blijdschap in je hart. Als je heiland volgt, dan mag je weten dat je op de goede weg gaat, onder de gunst van God. Amen. We gaan zingen van Psalm 52. De versen 5 en 6. Zie, zal men zeggen. Zie de dwaze die op zijn rijkdom stout, trots op zijn rijkdom, ons wilde door zijn macht verbazen, op God niet heeft vertrouwd. En ook het zesde vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. Psalm 52 vers 5 en 6. Laten we samen de Heere danken en voorbeden doen. getrouwe God. Heilige Vader, u danken voor uw woord. We danken u en prijzen u vanwege die grote verlosser. Zoveel heerlijker en sterker. En zo heiliger dan Gideon was. We danken u voor de Heer Jezus Christus. En we bidden, schenk ons die hulp van uw Heilige Geest. Dat we vol liefde en vuur voor hem zullen zijn. Om zijn naam te belijden. Om ook in zijn weg te gaan. Die leidsman te volgen. Dat daar ons leven door gestempeld zal zijn. U bidden we, Heere, leer ons dat. In alle dingen die we doen. Schenk ons uw bescherming tegen de verleidingen en verzoekingen van de boze. Opdat we heilig zullen wandelen zoals u heilig bent. Door uw genade. En al is in onze ervaring, Heer, nog zo'n klein begin. Dan moeten we erkennen dat het van onze kant nog vaak struikelen is en gebrekkig. We bidden van u. Dat u onze voeten vast doet gaan op die weg. Dat u ons reinigt en heiligt. Naar uw woord. U bidden we, Heere, voor ons land. U bidden voor allen die geroepen zijn om leiding te geven. Van overheid. Van volksvertegenwoordiging, van bestuur. Verschillende niveaus. Leer hen om ook die weg te gaan die de Heer Jezus Christus is gegaan. Om in de positie waarop ze geplaatst zijn. Het volk te dienen. Te doen wat vrede en gerechtigheid teweeg brengt. Ook al een ruimte te geven. Aan uw kerk. Om te leven naar uw woord. Zodat we een gerust en vredig leven mogen leiden in godvruchtigheid. U bidden we, Heere, voor de zieken in de gemeente. Gedenken en help hen. Wees er nabij. Met uw barmhartigheid en met uw kracht. Met de hulp van uw Heilige Geest om het vertrouwen in u te vinden. Ook als het zo op de proef wordt gesteld. U bidden voor mevrouw Nel, die in het ziekenhuis werd opgenomen. Heere, sterk haar. Geef ook hiervan haar herstel. Wees met haar, ook met haar man. Degene die ook in zorg om haar heen staan. Schenken u kracht en nabijheid. Ook de genade daarin van uw Heilige Geest. Ik bid voor mevrouw De Vries die gevallen is. Dat ook haar nabij zijn en sterken. En ook weer beterschap geven. Ondersteunen. Maar met uw woord en geest. U bidden voor Olivia van de Bogert en het gezin. Nu er een tegenslag is in de behandeling die ondergaan zou worden. Heere, ontfermt u zich over hen. De moeilijke weg met zorg. En wilt u ook daarin uw hulp geven. Nu die behandeling is uitgesteld. En zo bidden we voor de ouders, voor Robert en Caroline. De andere kinderen van het gezin, Kasper en Roos. Heer, dat u met uw Heilige Geest hen krachten geeft. En dat u in het bijzonder ook Olivia helpt. Zodat er ook herstel zal zijn. Als een geschenk van uw hand. Als een toonbeeld van uw barmhartigheid en macht. We leggen hen voor u neer. En Heere, we weten geen betere plaats dan voor de troon van uw genade, waar de Heere Jezus Christus is. We willen u danken dat mevrouw Franken weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Wilt u haar verder ook doen aansterken en helpen. Wees met andere zieken. U bidden we, Heere, dat u wilt u weduwen en weduwnaren gedenken. Allen die een verlies leden. Welke relatie ook, maar geliefden die heen gingen. Wij bidden om uw troost en nabijheid. Dat u krachten geeft. En dat we ook in deze dingen dicht bij u zullen leven. U die een toevlucht bent te alle tijden. U bidden we voor het volk Israël. Waar we op een bijzondere manier aan verbonden zijn. Vanwege de schrift. Vanwege uw verkiezing van dat volk. Vanwege de zaligmaker Jezus Christus. En we bidden, Heere, wilt u ook onder het Joodse volk krachtig werken met uw Heilige Geest. Opdat er ook velen de Messias zullen kennen. U bidden voor de Messias belijdende Joden. Heere, wat een vreugde. Wat een trouw van u dat u onder dat volk er altijd hebt. Als een overblijfsel. Als een genadige rest. Die ook de Heere Jezus mag kennen. Hem lief heeft. Hem belijdt. Sterken. U bidden we, Heere, dat het ook meer en meer mag toenemen. Dat uit Israël. Door uw Heilige Geest, de Christus van de Schriften wordt gekend en erkend. Om in hem de vrede te vinden. Om in hem de verzoening te vinden. En wat hebben we dat allemaal nodig onder de volken van deze wereld. En ook het Joodse volk. We bidden u dat u hen ook uw bescherming geeft. Als een hoede rondom Joden bent. Nu het antisemitisme ook in ons eigen land zich weer zo lelijk laat zien. Zo vijandig. Heere, gedenk hen en schenken u hulp en bescherming. Geef ons waakzaamheid daarin. U bidden we, Heere, voor allen die lijden in het Midden-Oosten, in Israël, in Gaza, op al die plekken. U bidden we voor Palestijnen en Israëli's. U bidden we voor de gegijzelden die nog steeds daar zijn, al zo lange tijd in de verschrikking leven. En we vragen van u, Heere, geef dat ze vrij kunnen komen. Dat alle druk die wordt uitgeoefend om tot een afspraak erover te komen. Dat u dat ook zegent. Zowel voor de veiligheid van Israël als voor het leven van Palestijnen en Arabiërs. Wij bidden, Heere, dat het geweld ook tot een einde zal komen. Geeft u toch vrede en verzoening. Als een wonder van uw genade. Onze Heer Jezus Christus is immers de koning der koningen. Die gekomen is om vrede te brengen. En zo bidden wij dat ook voor Israël en voor de mensen die daar leven. Wilt u met ons zijn op deze dag? We danken u dat we een rustdag krijgen uit uw hand. Laat die zijn tot uw eer. Wilt u ook vanavond in het midden van de gemeente zijn met uw woord en geest. En uw grote naam daarin verheerlijken. Heere, u bent die getrouwe God van wie we veel zegening ontvangen. Veel weldaden. Zowel in het dagelijks leven als vanuit uw woord. In het leven van de gemeente. U zijt daarvoor de eer en de lof. Zegen de gemeente zo. Met de hulp van uw Heilige Geest. Om u trouw te zijn. En om u te dienen. Ieder ook op zijn plaats. In het ambt, in het jeugdwerk. In het meeleven met elkaar in bezoekwerk. Zegen dat alles tot opbouw van uw gemeente. En tot eer van uw heilige naam. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 37 vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Psalm 37 vers 9. ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.